Mag een christen ambitie hebben? En wat voor ambitie? Nou, Gods koninkrijk is wel ambitieus. Je hebt een slaven. De Bijbel vertelt over een slavenvolkje in Egypte. En die zijn koud ontsnapt uit Egypte. En zij denken dat ze vanaf dat moment, nadat ze bij een berg zijn geweest, een unieke relatie hebben met God de Schepper. Enig in zijn soort. Nou, dat is wel ambitie. Een eeuw later droomt een profeet uit hun midden dat op een dag alle volken naar Jeruzalem zullen optrekken. Alle volken van de wereld. Ah, dat is ambitie. En een timmermanszoon uit Nazareth, die leest in de synagoge voor uit diezelfde profeet: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. En dan zegt hij, dit gaat over mij. Gods koninkrijk is ambitieus. Jullie doopkaars ook, hè, het koningskind. Of is het een feestmuts? Het is nu een koning, het is nu een kroon, hè? Maar het is wel bijzondere ambitie. Want dat slavenvolk, dat moet nog wel 40 jaar wandelen door de woestijn. Strompelen. En ze moeten leren dat koning zijn dienen betekent in Gods koninkrijk. En die volken die gaan later wel naar Jeruzalem trekken, maar die gaan er naartoe omdat daar iets wordt weggegeven. Er wordt wijsheid weggegeven, er wordt recht weggegeven. En Jezus, die timmermanszoon, laat zien hoe het koninkrijk werkt. Hij legt zijn leven af. Hij geeft, als je daarover nadenkt, hij geeft zelfs zijn vrijheid weg. Uiteindelijk sterft hij. En zo wordt hij koning. God wekt hem op uit de dood. In Gods koninkrijk is ambitie onlosmakelijk verbonden met opstanding. Wat mooi is, omdat er opstanding is, kan je ook echt ambitie hebben. Wat je doet is niet te vergeefs. En dus mogen wij christenen eigenlijk de meest ambitieuze mensen zijn die er rondlopen. Wij geloven in opstanding. Hé, wat wij doen is niet te vergeefs. Wat wij doen, dat verdwijnt niet. En als je die brief van Paulus gaat lezen aan de Corinthiërs, dan kom je ook heel wat ambitie tegen. In hoofdstuk 12 zegt Paulus: richt je op de hoogste gaven. En in hoofdstuk 9 schrijft hij: weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. En ook de regels daarna in hoofdstuk 9, daar zit heel wat in. Richt je op de hoogste gave, ren als de atleet die wint. Nou, als ik dat soort zinnetjes lees, dan denk ik dat ik met het woord ambitie wel op het goede spoor ben. En die twee teksten, daar ga ik ook wel over vertellen. Maar vandaag eerst nog iets anders. Hoe kun je nou in je gewone dagelijkse leven, hoe kun je dat nou koppelen aan de opstanding? Want het klinkt misschien wel een beetje hoogdravend, hè? Ik heb mijn ambitie gekoppeld aan de opstanding. Ja, wat betekent dat nou concreet? Sommige mensen zeiden tegen mij van ja, bij een dominee kan ik me daar nog wat bij voorstellen. Dat met de opstanding te maken heeft. Maar als je nou vrachtwagenchauffeur bent of je bent vertegenwoordiger. Wat heeft dat nou met opstanding te maken? Als je fotograaf wil worden, heeft dat iets te maken met... Die vraag, daar gaat het eigenlijk vanochtend om. En dan blijkt het misschien wel makkelijker te zijn om fotograaf te zijn, om dat te koppelen aan de opstanding, dan dominee. Ik ga die vraag beantwoorden door eerst een stapje achteruit te doen. En dit is dat stapje achteruit. Toen ik nadacht over hoe je een vak zou kunnen koppelen aan de opstanding, toen bedacht ik me, wij zitten eigenlijk wel in een luxe positie, hè? Wij kunnen gewoon kiezen. Wij kunnen kiezen. Word ik fotograaf of bankier? Of word ik bankovervaller? Nou ja, oké, dat laatste dan niet. Maar wij kunnen toch gewoon kiezen wat we worden? Onderwijzeres of secretaresse? Dat is toch een luxe positie? Heel veel mensen in deze wereld hebben die positie helemaal niet. Die ploeteren gewoon op hun eigen stukje land. Gisteren hadden we een bijeenkomst van de mensen die met World Servants naar India gaan. En Karen Broca vertelde over vrouwen in India. En ze zei van ja, eigenlijk zijn ze nooit kind. Als ze vanaf 4 jaar moeten ze al zorgen voor hun kleine broertjes en zussen. En vanaf hun 15e voor hun eigen kinderen. En ze zijn eigenlijk slaaf van hun man. Ze worden in elkaar geslagen. Ze hebben helemaal niks te kiezen. Er is geen enkel perspectief. Dan zitten wij toch in een luxe positie dat wij kunnen kiezen wat we gaan worden. Het zal in de tijd van Paulus ook niet anders zijn geweest. Wat was nou de ambitie van een slaaf die werkte in het dok van Korinthe? Nou, ik denk dat zijn ambitie was om zo min mogelijk slaag te krijgen van zijn baas. Of om een schip te ontwijken. In Korinthe werden schepen van de ene kant van het land naar de andere kant gesleept. Nou, zijn ambitie zal zijn om zijn schip, als dat naar het water toe rolde, om dat schip te ontwijken. Wat zou nou de ambitie zijn geweest van een tempelprostituee die de vak heeft verlaten omdat ze Christus ging volgen? Wat zou hun ambitie zijn geweest? Nou, ik denk hele kleine dingetjes. Zwakke dingen. En ik denk dat het goed is om te beseffen dat we echt een hele luxe positie hebben om überhaupt hierover na te denken. Maar met dat stapje terug ontdek je wel waar het over gaat. Ontdek je het grote wonder. Paulus, die schrijft over de opstanding en dan zegt hij in vers 42 dit. Zo zal het zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Paulus schrijft aan mensen met hele kleine ambities, met heel weinig mogelijkheden. En wat zegt hij dan? Nou, wat zwak is en onaanzienlijk, dat wordt met schittering en kracht opgewekt. Het gaat uiteindelijk niet om onze zwakheid. Of om de zwakheid van die mensen uit Korinthe of uit India of waar je ze ook maar ziet. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om Gods kracht. Dat is waar het over gaat in de opstanding. En dat was natuurlijk ook het gave voor die mensen in Korinthe. Het was zo klein. Hé, maar zegt Paulus, maar het gaat niet om hoe onaanzienlijk of zwak jij bent. Het gaat om Gods schittering en Gods kracht. Het gaat om hem. En dat is natuurlijk gaaf. Want dan weet je dat hoe klein het ook is, het is niet te vergeefs. God gaat er iets moois van maken. Misschien moet je dag in dag uit water halen. Misschien ben je alleen maar bezig om het schip te ontwijken wat naar beneden komt razen. Maar dat maakt niet uit. God maakt er iets moois van. Sterker nog, Paulus schrijft, wat je zaait, dat heeft ook nog niet de vorm van wat het later krijgt. Het is nu nog maar een korreltje wat je zaait, maar straks wordt het iets anders. Je zaait een korreltje en er komt een graanstengel uit. Je zaait een kastanje en er komt een boom uit. Ik denk niet dat we precies weten wat wij nu doen, wat daar straks uitkomt, wat God daarvan gaat maken. Het verband zal misschien voor ons niet altijd duidelijk zijn. Ik heb bijvoorbeeld verteld over een rups. Een rups die moet de goede blaadjes eten. Hè? God verandert de rups in een vlinder. En het enige wat die rups moet doen is de goede blaadjes eten. En rupsen moeten altijd van dezelfde boomblaadjes eten. Zit er nou een verband tussen de hoeveelheid blaadjes die hij gaat eten en hoe die vlinder wordt? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat zit. Maar ik weet wel dat het niet te vergeefs is als hij dat doet. En wanneer wij nou denken aan wat wij doen. Ons water halen, en het zal bij ieder van ons anders zijn. Ons gebed, of de opvoeding van onze kinderen, ons pastoraat, of wat we ook maar doen. Of het in onze ogen nou groot is of klein, of in de ogen van anderen groot of klein. Of het nu succes heeft, of dat het mislukt. Paulus zegt, onze inspanningen in de Heer zijn nooit te vergeefs. En wat dat precies betekent, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat wat je doet, dat het blijft. Dat je het kunt en dat je het mag doen. Er is nog iets wat je kan leren van die slaven uit Korinthe. Of die andere mensen met kleine ambities. Het eerste wat die mensen aan denken is overleven. Eigenlijk is hun eerste ambitie dit. Ik moet zorgen voor eten en drinken. Voor onderweg. Want ik ben onderweg naar de opstanding. Ik moet zorgen voor eten en drinken. Nou, dat zinnetje. Zorgen voor eten en drinken onderweg. Daar kan ik heel veel mee. En ik hoop dat dat het zinnetje is waarmee je naar huis gaat. Want dat is eigenlijk de antwoord op de vraag. Het eerste antwoord op. Wat betekent mijn vak nou? Hoe kan ik dat koppelen aan de opstanding? Nou ja. Zorg voor eten en drinken onderweg. Ik heb die woorden eten en drinken natuurlijk gebruikt. Omdat we die zo ook gelezen hebben. Hè? In vers 32 staat. Als je niet gelooft in de opstanding kun je maar zeggen. Peter zeggen, laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Nou, daarom heb ik die woorden eten en drinken gebruikt. Paulus heeft het daar ook over eten en drinken. Paulus heeft het zelfs over mensen die ambitie hebben om te zorgen voor eten en drinken. Maar het gaat vooral over hun eten en hun drinken en hun eten en hun drinken hier. Ze zijn vooral bezorgd over zichzelf. Ze lijken op die mensen waarvan Jezus vertelt. Hij vertelt het verhaal van een man. Hij was een rijke man, die had een groot landgoed. Had veel opgebracht en hij zei bij zichzelf, ja, wat moet ik nou doen? Ik heb zoveel, het past niet eens in één schuur. Weet je wat? Ik bouw nog een schuur. En ik bouw er nog één. En ik leg alles in die schuren. En ik kan lekker achterover gaan zitten. Ik heb genoeg eten en drinken voor mezelf. Voor vandaag en morgen. Neem rust, eet en drink en vermaak je. En die nacht kwam God bij hem. En die zei, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. En voor wie zijn dan de schatten die je voor jezelf hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Zowel in het verhaal van Jezus, als in dat zinnetje van Paulus, eten en drinken, want morgen sterven we, gaat het over mensen die bezig zijn met hun eten en hun drinken voor nu, voor vandaag. Ze zijn niet onderweg naar de opstanding. Ze blijven hier. Ik denk dat het dus heel veel uitmaakt wat je doet. Waarvoor je het doet. Israël liep door de woestijn en ze waren op weg naar het beloofde land. Ze moesten wel eten en drinken onderweg. En dat was hun eerste zorg. Op weg naar de opstanding heb je gewoon eten en drinken nodig. Tijdens de reis. Nou, dat kan je ook gewoon zo voorstellen. Je bent op weg naar de opstanding en je moet eten en drinken. Het is natuurlijk niet zo dat ambitie die gekoppeld is aan de opstanding altijd iets supergeestelijks moet zijn. Paulus heeft een gemeente in Thessalonica. En daar dachten ze dat wel. Die dachten eigenlijk toen ze hoorden over de opstanding. Nou ja, wij gaan buiten zitten en we gaan wachten tot Jezus terugkomt. En tot die tijd gaan we alleen maar discussiëren over hele belangrijke geestelijke dingen. We stoppen met werken. Alleen maar geestelijke dingen doen. Nou, zegt Paulus in hoofdstuk 3. Nou, toen we bij jullie waren, hebben we al herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken, maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. In naam van de Heer Jezus Christus dragen we dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. Eten en drinken voor onderweg. Nou, ik denk dat er gewoon heel veel onder valt. Gewoon, je bent gewoon bezig in je huis, voor je gezin, op je werk. En je bent bezig om geld te verdienen, om te kunnen eten en drinken. Omdat je onderweg bent naar Pasen, naar de grote opstanding. Dat is alles wat je doet om je gezin te onderhouden, je kinderen op te voeden. Je bent onderweg naar de opstanding. Daarvoor studeer je, daarvoor leer je. Dat is allemaal eten en drinken voor onderweg. Ik denk wel dat het meer is ook nog dan water en brood. Als je nou onderweg bent, en dan is het ook mooi als er iemand is die de weg wijst. Nou ja, daar kan ik misschien een beetje bij helpen. Of andere ouderlingen. Die kant moeten we op. Dat is mijn bijdrage aan eten en drinken voor onderweg. Misschien is het ook wel eens goed als je iemand hebt die heel artistiek is. Die je kan laten zien op een hele bijzondere manier wat het is om onderweg te zijn. Of misschien heb je gewoon iemand, joh, soms zie je het gewoon niet meer zitten als je onderweg bent, toch? Als de reis heel lang is. Nou, dan is het gewoon goed als iemand iets leuks vertelt. Maar waarom vertelt hij iets leuks? Niet omdat er geen toekomst is, maar juist omdat er toekomst is, vertelt hij een mooie grap of een goed verhaal. Zodat je denkt, hé, nou zien we het weer zitten, we gaan verder naar onderweg. Eten en drinken voor onderweg is natuurlijk niet alleen water en brood. Het kan van alles zijn, maar het gaat over het perspectief. Hoe kun je je dagelijks leven koppelen aan de opstanding? Nou, allereerst gewoon door wat je doet in dat perspectief te zien. We zijn samen onderweg. Jullie nemen je kinderen mee en je leert ze zien van, hé, we zijn onderweg naar de opstanding. Dat is waar we naartoe gaan. Dat is onze ambitie en we mogen leven alsof dat er al is. Gewoon door te laten zien van, we moeten zorgen voor eten en drinken. Door te werken en door te studeren. We werken en studeren, we eten en drinken niet omdat het hier ophoudt. Nee, we zijn onderweg. En ook door te beseffen dat we, de meeste van ons, in een luxe positie zijn. Wij kunnen zomaar kiezen wat we gaan doen. Maar het gaat er niet om dat we hele grote dingen kunnen kiezen. Dat mag misschien wel. Maar het gaat er vooral om dat we ontdekken dat God, dat het gaat om Gods kracht. En dat wat God, de kleine dingen die wij soms doen, misschien wel heel erg groot gaat maken. Straks. En dat de dingen waarvan wij nu denken, die zijn heel erg groot, uiteindelijk niet zo belangrijk blijken te zijn. Kinderen en gezin zijn misschien wel veel groter en belangrijker dan de hele grote ambities die we hebben. Het gaat niet om ons, maar het gaat om Gods kracht. Amen.